gebed, het Onze Vader. Matthäus 6 vanaf vers 5. En daar zegt Jezus: en wanneer jullie bidden, doe dat niet als de huichelaars, die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgen is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. En dan lezen we uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 46, die ingaat op die aanhef van dat gebed, Onze Vader. Waarom, staat er in zondag 46, of wordt er gevraagd, waarom heeft Christus ons geboden God aan te spreken als Onze Vader? En het antwoord is dan: Christus wil reeds bij het begin van ons gebed in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen tegenover God wekken, waarop ons gebed gegrond moet zijn. God is immers door Christus onze Vader geworden en hij zal ons nog veel minder onthouden wat wij met waar geloof van hem vragen, dan onze vaders ons aardse dingen weigeren. Waarom wordt hieraan toegevoegd die in de hemelen zijt? Nou, daarmee leert Christus ons over de hemelse majesteit van God niet aards te denken en van zijn almacht alles te verwachten wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. Laten we met elkaar naar het evangelie luisteren. Heb ik een klikker of doe jij dat? Ja. Helemaal goed. Ik ken niet alle religies ter wereld. Maar de religies die ik ken, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, eigenlijk in alle religies die ik ken, daarin wordt gebeden. Zelfs atheïsten die belijden dat God niet bestaat, zelfs van hen zou je kunnen zeggen dat ze ook bidden. Hè, er wordt wel eens gezegd, in de loopgraven zijn geen atheïsten. Als de kogels je om de oren vliegen, letterlijk of figuurlijk, ja, dan roep je het vanzelf wel uit naar iets, een opperwezen. Iedereen bidt. In alle religies, je zou kunnen zeggen, alle mensen bidden. En toch is er iets heel bijzonders aan de manier waarop christenen bidden. En die bijzondere manier die vind je eigenlijk overal in de christelijke kerk en die vind je dus ook hier in de Heidelbergse catechismus. Want je zou kunnen denken, je begint, als je gelovig wil worden, dan begin je natuurlijk eerst met de dingen die gelovigen doen. Bidden, naar de kerk gaan misschien, zingen. En dan zou je verwachten dat het gebed aan het begin van de catechismus wordt behandeld. Je wilt toch gelovig worden, nou begin dan maar eens met bidden. Het gekke is dat het gebed in de catechismus niet vooraan staat, maar achteraan. En misschien weet je, als je een klein beetje bekend bent met de catechismus, dat die in drie delen is ingedeeld. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Eerst gaat het over onze ellende, dan over onze verlossing en dan over onze dankbaarheid. En het gebed hoort dus in dat laatste deel. In eenvoudige taal zou je kunnen zeggen, de grond van het christelijke gebed ligt niet in onze wilsbeslissing, of wij gelovig willen worden of gelovig willen zijn. Nee, De grond van ons gebed ligt in onze reactie als we het hart van God zien opengaan. Als we leren zien wie God is, wauw, dat is God. En dan worden we aangemoedigd om te gaan bidden. Dan ga je ook bidden. Het gebed is als het ware een dankbare reactie. En daarom is het nodig als we het over gebed hebben, dat we niet eerst gaan behandelen hoe we zouden moeten bidden of wat we zouden moeten zeggen, maar dat we zicht krijgen op het hart van God. Dat we als het ware weer zien wie God is. En alleen dan word je weer aangemoedigd om te gaan bidden. En dat wil ik ook gaan doen in deze serie over het Onze Vader. Daarom heb ik het ook genoemd Onze Fantastische Vader. Dat is nodig, dat we zien hoe geweldig God is. En dan denk je misschien, ja, hallo, het Onze Vader, dat is wel heel standaard als het over bidden gaat. Maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat juist het Onze Vader en het onderwijs wat Jezus daarover geeft, als dat open gaat, dan heeft dat echt de kracht om je gebedsleven ook helemaal te vernieuwen. Dat is tenminste wel wat er bij mij aan het gebeuren is. En waarom? Nou, er zijn heel veel dingen te noemen, maar ik noem in elk geval 3 redenen. Het eerste is dat het Onze Vader zowel een gebed is voor kinderen als voor volwassenen. Jezus geeft het op 2 plekken in de evangelie. Hij geeft het in Lucas 10 en hij geeft het dus hier in Matthäus 6. Hier in Matthäus 6 zegt hij, als jullie bidden, bid dan op de volgende manier. Je zou kunnen zeggen, bid dan met behulp van dit geraamte eigenlijk. En je kunt er zelf het vlees aan maken. In Lucas 10 zegt Jezus, als jullie bidden, bid dan deze woorden. Spreek dit maar gewoon letterlijk uit. Het is dus een gebed, populair gezegd, voor dummies. En het is een gebed waar je als vergevorderd christen, als dat al bestaat, als christen die al jarenlang met God leeft, toch nog steeds een hulpmiddel is. Het is dus voor iedereen. Dat is het eerste. Het tweede is dat dit het gebedsonderwijs is wat van Jezus komt. He? Jezus is hier aan het woord. En moet je de evangelie doorlezen en opletten hoe Jezus bidt. Hij doet het continu. Hij heeft een levend gebedsleven. Het is passievol, het is vol intimiteit. Je vindt Jezus biddend bij de doop. Zijn eigen doop. Je vindt hem biddend voordat hij de discipelen gaat uitkiezen. Je vindt hem biddend en lofprijzend bij dat open graf van Lazarus, als die Lazarus tot leven wekt. Je vindt hem biddend in de tuin van Gethsemane, vlak voordat hij aan het kruis gaat. Ja, zelfs aan het kruis is Jezus nog aan het bidden. Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Aan het kruis nog. Continu zie je Jezus bidden. En de intimiteit spat er vanaf. Ik zou me kunnen voorstellen, als je wilt leren presenteren bijvoorbeeld, dan ga je in de leer bij Matthijs van Nieuwkerk. Als je wilt leren bidden, dan ga je in de leer bij Jezus. Dat is de tweede reden. De derde reden waarom het Onze Vader zo'n geweldige parel is, is omdat het ook een soort korte samenvatting van het evangelie is. Als het Onze Vader open peuteren, zou je kunnen zeggen, dan gaat het evangelie ook open. Je ontmoet God als Vader, in die amen waar het vandaag over gaat, Onze Vader die in de hemelen zijt. Je ontmoet er je Heer, uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En je ontmoet er je Redder. Geef ons ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, red ons uit de greep van het kwaad. Onze Vader geeft als het ware niet alleen richting aan je gebed, maar aan je hele leven. Het hele evangelie zit erin. Daarom dus het Onze Vader. En vandaag die aanhef. We gaan 3 dingen zien. Onze Vader. Dat is de grond onder onze voeten, dat is het eerste wat we gaan zien. Het tweede is dat het de reden is voor onze lof. En het derde dat het de hoop is voor onze toekomst. Die 3 dingen gaan we dus zien vanmiddag. Onze Vader, de grond onder onze voeten. Daar beginnen we mee. In Ja, er is een grappige anekdote over Winston Churchill, een groot Engels staatsman waar je misschien wel eens van gehoord hebt. En die anekdote gaat als volgt. Een vrouw zei tegen Winston Churchill: meneer Churchill, als ik uw vrouw zou zijn, dan zou ik vergif in uw thee doen. Waarop Churchill antwoordde met zijn bekende scherpheid: mevrouw, als u mijn vrouw zou zijn, dan zou ik het opdrinken. Ja, moet je even over nadenken. Maar... ja, je kunt zomaar denken van oei, Churchill en die vrouw met wie die sprak, die hadden nogal ruzie. He, dat was geen prettig gesprek. Totdat je ontdekt met wie Churchill aan het praten was. Dat was Lady Esther, een van zijn beste en tot aan zijn dood aan toe een vriendin die bij hem is gebleven. He, een levenslange vriendin van Churchill. Het was dus geen scherp en harteloos gesprek. He, maar het was juist vriendelijk, een beetje plagend. En daarmee betoonden ze elkaar eigenlijk gewoon heel veel respect en genegenheid. En de taal die je tegen elkaar gebruikt, want dat wil ik hiermee zeggen, die wordt bepaald door de relatie die je met elkaar hebt. He, als ik hier de straat oploop en een oudere meneer zie lopen en ik zeg tegen hem: hey ouwe, dat is niet respectvol. Vind ik niet in elk geval. Maar als ik, of iemand anders, tegen zijn vader ouwe zeg, dan kan dat soms juist heel respectvol zijn en heel liefdevol. De taal waarmee we communiceren, die wordt bepaald door onze relatie. En dit is nou precies het kernpunt waarbinnen Jezus het onze Vader geeft. De vraag is dus niet, bid je wel of niet? Nee, de vraag is, welke taal gebruik je? In welke relatie sta je eigenlijk ten opzichte van God? Want let op, we leven in een seculiere maatschappij en dan denk je zomaar dat het verschil tussen christenen en niet-christenen is, ik zei het net al even, dat christenen religieuze dingen doen, hè? Bidden, naar de kerk gaan en zo, en dat niet-christenen dat niet doen, dat dat het verschil is. Maar het evangelie denkt niet zo simpel. Sterker nog, Jezus haalt er mensen bij in dit gebedsonderwijs die misschien nog wel meer bidden dan wij. Biddende mensen. Ze bidden veel en ze bidden lang. Ze bidden 's ochtends, ze bidden 's avonds. Het punt is alleen, welke taal gebruiken ze eigenlijk? In welke relatie staan ze ten opzichte van hun God? En Jezus leert ons dat er eigenlijk maar twee relaties zijn waarbinnen we met God kunnen omgaan. Twee soorten relaties. En het eerste type zou je kunnen zeggen is de zakelijke relatie. En dit is de manier, zegt Jezus, waarop de huichelaars en de heidenen met God omgaan. Dat zijn dus geen mensen die niet religieus zijn. Dat zijn hele religieuze mensen. En toch noemt Jezus ze heidenen en huichelaars. Want ze hebben een zakelijke relatie met God. En in een zakelijke relatie met God draait het eigenlijk om de volgende vraag, om het volgende kernpunt. Dit heb ik voor je. Dat klopt ook wel, want die heidenen die babbelen eindeloos voort. En ze drukken daarmee uit, dit heb ik voor je, veel woorden. Geef mij nu verhoring. En als ik het niet krijg, dan bid ik nog wat langer door. Dit heb ik voor je. En van dit soort zakelijke relaties, want het klinkt misschien nogal zakelijk als je denkt van ik zit helemaal niet in het zakenleven, dan heb ik zo'n relatie niet. Maar dat is niet zo, ik noem ze zakelijk, maar we hebben ze allemaal. Denk maar eens aan je internetprovider bijvoorbeeld. Met een internetprovider heb je een zakelijke relatie. Dit heb ik voor je, geld, 25 euro per maand bijvoorbeeld. En die internetprovider zegt, nou, en dan heb ik in dat geval heb ik dit voor jou, internet. Zodra een van de twee partijen stopt met geven, stopt ook de relatie. Probeer het maar eens. Stoppen met betalen bij je internetprovider, een paar maanden later heb je geen internet meer. Andersom ook, als de internetprovider stopt met leveren, dat kan misschien eventjes duren, maar op een gegeven moment zeg je, sorry, nu ga ik naar een ander. Dit heb ik voor je. En Jezus zegt, en dan is er nog een andere relatie. Dat is niet de zakelijke relatie, maar dit is de familierelatie. En die draai je niet om dit heb ik voor je, maar om dit ben ik voor je. Dit is een relatie waarin het omgekeerd werkt, zou je kunnen zeggen. In familierelaties is er niet pas acceptatie als beide partijen zich aan de afspraken houden. Nee, het is net andersom. Er is eerst acceptatie. Dit ben ik voor je. Familie. Natuurlijk ben je geaccepteerd. Natuurlijk ben je geliefd. Natuurlijk. En dan moet je je goed voorstellen dat die eerste woorden waarmee Jezus dit gebed begint, onze Vader, waarmee hij die relatie met God dus typeert bij die tweede vorm, dit ben ik voor je, dat is een absolute schok voor de toehoorders. Hij had kunnen zeggen onze koning, dat ze mensen daar hun gebed mee moesten beginnen. Want dat is God, lees maar in het Oude Testament. Hij had ook kunnen zeggen onze schepper, want dat is God ook, lees maar in het Oude Testament. Hij had ook kunnen zeggen onze rechter, want dat is God ook. Maar dat doet hij allemaal niet. Hij zegt onze Vader. En met die schokkende woorden bepaalt hij ons dus bij dat tweede type relatie, familierelatie. De test, zou je kunnen zeggen, voor ons als christenen, is niet of we bidden, maar de vraag is, vanuit welke relatie benaderen we God? En vergis je niet, dit heb ik voor je, dat is de basis van alle religies. Het gebedsleven van alle religies. Er is maar één uitzondering, en dat is het christendom. Christenen bidden vanuit dit ben ik voor u. En het is niet vanzelfsprekend dat je in de kerk zit en dat je dus met God leeft vanuit die familierelatie. Dat is niet vanzelfsprekend, voor mij niet en ik denk voor u en voor jou ook niet. Twee veel voorkomende emoties in ons gebedsleven zijn boosheid en angst. Boosheid, bijvoorbeeld als je lang bidt voor de genezing van je zieke zus. En langzaam maar zeker zie je de weg glijden en ze overlijdt. En dan kan er zomaar boosheid ontstaan. Ik heb zoveel gebeden. Ik ben altijd blijven geloven dat u een wonder kon doen. Hoe kan het waar zijn? Ze was nog zo jong. Ik zeg niet dat ik die boosheid niet begrijp of dat ik hem niet herken. Maar ten diepste wortelt dat in die relatie. Dit heb ik voor u. En je dacht ergens recht op te hebben. Met veel woorden misschien. Of met veel geloof. Je hebt je toch gedragen. Waarom heb je niet gekregen wat je vroeg? Angst komt ook wel eens voor in ons gebedsleven. Angst vertelt ons dingen als, denk je nou echt dat God naar jou zou willen luisteren? Of God ziet jou aankomen. Het is 2 maanden geleden dat je gebeden hebt. Angst om naar God te gaan. Voel je het aan? Ook die emotie ontstaat precies vanuit dezelfde, dit heb ik voor u, relatie. Je hebt je niet gedragen. En nu zal God zich waarschijnlijk ook niet aan de afspraken houden. En daarom zijn die woorden onze Vader zo vol genade. Dat is de basis, de grond onder onze voeten. Het zijn woorden die je gebedsleven vreugde geven. Geen angst, geen boosheid, maar eerst acceptatie. Zo mag je God aanspreken als Vader. Het zijn woorden die je intimiteit geven. Vader, wat is het heerlijk dat ik bij u mag horen. Er is geen dienst en geen wederdienst, geen dit heb ik voor u. Maar acceptatie als je Jezus Christus gelooft. Onze Vader, dat is de grond onder onze voeten. En dan het tweede. Het onze Vader die aanheft, dat is ook de reden voor onze lof. Ja, we vinden het onze Vader, zoals ik net al even zei, in een toespraak van Jezus. We noemen die toespraak ook wel de bergreden. Matthäus 5 tot 7. En in die bergreden, als je hem eens een beetje door zou bladeren, dan zul je zien dat het daar steeds gaat over de Vader. Jezus heeft het steeds over de Vader. Even 2 voorbeelden. Matthäus 5. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader. Of Matthäus 6, wanneer jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader die in het verborgen is. Dus Jezus zegt, in de bergrede zou je kunnen zeggen dat christelijk leven een leven is voor de Vader. En je zoekt naar zijn lof. En dan kun je denken dat je gebedsleven dan toch weer verandert in zo'n zakelijke relatie. Komen we nou dan toch niet met iets aan bij God? Moeten we hem nu onze lof geven? Dit heb ik voor u. Het is een begrijpelijke gedachte, maar het is nou juist net andersom. Juist omdat je God vader mag noemen, kun je hem ook de lof brengen. En want ik zei het net al even, dat het gebed op deze manier begint is een grote schok. Niet alleen voor de toenmalige toehoorders, maar zeg het vandaag maar eens tegen moslims bijvoorbeeld. En die zeggen vader, maar zeggen geen vader tegen God. God is te groot om hem vader te noemen. Nou, dat brengt je dan als christen even misschien in verwarring van, hé, ja, is dat misschien niet zo? En dat onze vader, daar zit ook een vreemde dubbelheid in, hè? Onze vader in de hemel, hij is dichtbij en hij is groot. Christenen hebben dus wel een grote God en tegelijkertijd noemen we hem vader. Het bijzondere echter is dat de lof op die vader niet ontstaat vanuit een plicht, vanuit een afstand. Zo van, hé, je moet God de lof geven. Maar vanuit de verwondering. Er is namelijk niks vanzelfsprekends aan dat je dochter of zoon van de Allerhoogste God mag zijn. Vanuit die zakelijke relatie is dat natuurlijk wel vanzelfsprekend. Natuurlijk mag je kind van God zijn, je gedraagt je toch. Je geeft God toch wat hem toekomt. Natuurlijk mag ik zijn kind zijn. Maar vanuit die familierelatie is dat helemaal niet vanzelfsprekend. God accepteert je eerst. Nog voordat je ook maar iets gepresteerd hebt. Met al je vlekken en met al je tekortkomingen. Met al je beperkingen die we allemaal hebben. En daarom kent de Bijbel ook niet de taal van vanzelfsprekendheid. Je vindt nergens een soort van vanzelfsprekende christenen die zeggen, natuurlijk hoor ik bij God. Nee, dat is altijd verwondering. In 1 Johannes 3 bijvoorbeeld, bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Er zit niks vanzelfsprekend bij, dat is verwondering. Bedenk het toch, het is niet te geloven. In Romeinen 8 zegt Paulus zelfs, we hebben de Heilige Geest nodig die het ons steeds weer vertelt dat we kinderen van God zijn. Anders zouden we het zomaar vergeten. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Zo verwonderlijk is het. We hebben Gods hulp nodig om het te geloven. En natuurlijk, als je zo verwonderd bent, ja, dan ontstaat er ook lof. Dan is lof niet een plicht, niet iets wat je aan God moet brengen. Nee, dat ontstaat. Je verwondert je. Hoe bijzonder is het dat God mijn vader is? En hoe mooi is het dan om die vader ook de lof te geven die hem toekomt. Bijvoorbeeld met Psalm 103, ook prachtig in die taal van de verwondering. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen. God onze vader, want wij zijn van hem. Hij die onszelf uit de aarde heeft genomen, hij weet dat wij, uit stof aan het licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem. Het druipt van de verwondering. Wauw, wat een God. Ja, als je dat leert bidden, als je het echt leert doorleven, onze Vader, dan ontvang je ook een gebedsleven waarin er ruimte is voor lof. Dan komen we bij het derde. Onze Vader, dat is ook de hoop voor onze toekomst. Ik kan me voorstellen dat je misschien niet altijd zulke goede associaties hebt bij het woord vader. Het gaat vaak over vader vanmiddag, onze vader. Maar misschien ken je je vader alleen als iemand die weg is. Ja, of als een man waar je bang voor moet zijn. Of misschien zelfs als iemand die je helemaal nooit hebt gekend. En dan is het soms lastig om blij te zijn dat je God vader mag noemen. Het is begrijpelijk. En toch is het niet wat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel vertelt ons dat het net andersom is. Dat we niet onze gedachten over onze aardse vaders moeten projecteren op God. Onze aardse vader was beperkt en heeft me pijn gedaan. Nou, wat moet ik nou met God als vader? Nee, het is net andersom. Efeze 3 vers 15 zegt dat heel treffend. God is de vader van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Onze aardse vaders zijn niet het oerbeeld wat we tot God moeten herleiden, maar net andersom. God als vader is het oerbeeld. En het is prachtig als aardse vaders daar iets van laten zien. Vaak ook in al hun beperktheid. Ik heb dat ook gemerkt bij mijn eigen vader. Ik ben boos op hem geweest. En teleurgesteld omdat hij tekortschoot in veel dingen. Maar nu ik zelf vader ben, ja, moet ik ook eerlijk zijn. Vader zijn is zo makkelijk nog niet. Ik dacht, ik ga het veel beter doen. Maar als mijn dochter soms huilt en ik snap het niet en ik ben er klaar mee. Vaker dan me lief is, verval ik dan zomaar in gedrag waar ik me om voor schaam. Ik snauw, ik negeer er, ik ga schreeuwen. Maar gelukkig is onze Vader in de hemel niet zo. En Matthäus 6 vers 4, jullie Vader die in het verborgene ziet, die zal jullie belonen. Ik snap niet altijd wat er in mijn kinderen omgaat en dat is misschien ook niet altijd bij jou zo het geval geweest. Maar onze Vader in de hemel ziet altijd wat er in ons omgaat. Hij ziet wat we ten diepste nodig hebben. Hij weet altijd hoe hij ons kan belonen. Zijn geduld is nooit op. Soms komen vaders wijsheid tekort om precies te doorgronden wat kinderen werkelijk nodig hebben. Soms geven ze kinderen aandacht terwijl ze ze beter met rust kunnen laten. Soms laten ze kinderen met rust terwijl ze nou juist aandacht nodig hebben. Maar zo is onze hemelse Vader nou juist net niet. Jullie hemelse Vader weet wel wat jullie nodig hebben, zegt Jezus, nog voor jullie erom vragen. Onze Vader weet precies wat we nodig hebben en hij zal het je geven ook. Hij heeft genoeg geduld, wijsheid, liefde om je precies datgene te geven dat je nodig hebt om op Christus te gaan lijken. En daarom is onze Vader ook heel hoopvol. Want dit is de volmaakte Vader. Ik weet niet waarom je soms niet krijgt waar je voor bidt. Ik weet ook niet waarom het soms zo lang duurt voordat God antwoord geeft. Maar Jezus zegt wel dit. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken. Hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel jullie dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. Wat hoopvol, hè? En het allermooiste is nog dat onze Vader het allermooiste geschenk ons niet onthoudt. Want waar zijn kinderen ten diepste naar op zoek bij hun vader? Niet zozeer naar zijn geschenken. Al vinden ze dat vaak heel leuk, als papa cadeautjes meeneemt. Maar ten diepste zijn ze niet op zoek naar cadeautjes, maar ten diepste willen ze papa. Hemzelf. Dat is het grootste geschenk wat je een kind kunt geven. Jouzelf. En dat is ook wat God ons geeft, zichzelf. Nu al hier, hè, door de Heilige Geest. En straks staan we oog in oog met onze Vader. Onze Vader is fantastisch. Hij is de grond waar we op staan. De reden van onze lof. En hij is ook de hoop voor onze toekomst. Amen.